gegooid zijn de afgelopen 15 jaar.
Ja. Ja. Nou, er valt nog heel veel herstelwerk en ander soort werk te verrichten.
Ja, we zijn heel veel dingen die we dus historisch... We hadden historisch vrij goede... We hadden eigenlijk vrij goede oplossingen voor dit soort verhoudingen tussen publiek en privaat. En die hebben we allemaal de afgelopen... Dat is natuurlijk het neoliberalisme geweest. Dat hebben we allemaal uit het raam gegooid. En we komen er nu achter dat het enorme nadelen heeft. En dan vervolgens zitten we een beetje... Ja, hoe willen we dat dan weer gaan doen? En dan ga je het wiel weer opnieuw uitvinden.
Ik zou die mensen in de gevangenis gooien.
Zo is dat. Zo.
Nou ja, inderdaad. Maar er zit nog veel groter probleem. Het is natuurlijk ook dat... dan spreek ik namens de filosoof Frédéric Lordon. Die zegt eigenlijk dat wij allemaal gewillige slaven van het kapitaal zijn geworden. Hè?
Zo
wij
is hebben dat, allemaal de hals in de strop gestoken.
Ja, en dat is inderdaad samengegaan met die ontwikkeling die Ewald geeft. Jouw analyse, jouw wetenschappelijke analyse van hoe de Zuidas is ontstaan met medeweten van wethouder Lodewijk Asscher. Hoe die eigenlijk allemaal grondpolitiek heeft bedreven om de hele Zuidas
met
een grote financiële sector te maken. Dat is de grootste zwendel van Amsterdam geweest.
Ja, Lodewijk Asscher, kom op. Die man die heeft gewoon de pensioenen of het AOW afgejat van oude mannetjes die Nederland hebben opgebouwd. Toen is die gewoon 10 keer naar Marokko geweest om te zorgen dat ze geen AOW meer kregen. Dat is een nare schoft, Lodewijk Asscher.
Laten we ons troosten met...
1012, weet je nog. Kom op.
Laten we ons troosten met de gedachte dat hij weg is, Bart.
Ja, terecht.
Als ik me niet vergis.
Ja, hij komt
Ik wil eigenlijk Tjer en Ewald heel hartelijk bedanken voor deze interessante discussie. We kunnen nog uren doorpraten, denk ik, maar dat gaan we nu niet doen. Dat doen we weer een keer als het wat beter gaat met de corona en ook met het weer. Dan schuif ik graag aan met een biertje erbij en ook met een rasje. Maar voor nu eventjes heel hartelijk dank en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dag. Tot de volgende keer.
Dankjewel. Dag. Bedankt. Pattepoeserie met Jan Tree. Met kunst, actualiteit, activisme. Ook dingen over financiële sector gewoon in dit programma. We gaan als een speer door naar weer iets van de gemeente trouwens. En dat is Nemo. Wat is het eigenlijk? Want het moet me even worden uitgelegd ook. Want Peter Spruit. Ik hoop dat het allemaal goed lukt met het opnemen van der telefoon. Ik heb gisteren niet echt goed getest met hem. Er is een gebiedje. Hallo? Ja. Peter, je bent live in de uitzending. Kan je me goed horen?
Ja, prima.
Ja. Hey,
jullie stream is...
waardeloos, dat weet ik.
Is heel slecht te beluisteren.
Heel slecht te beluisteren, ja. Dat is
ja, helemaal gestoord.
Ik kan er heel weinig aan doen. Ik kan je alleen beloven dat de opname die wordt gemaakt en die vanavond online wordt gezet, is wel helder. Dus de live mensen hebben een beetje pech. Maar ik steun ze wel, want het zijn, het is gewoon kut en kloten, samengevat. Hey, maar dat Nemo, hè, dat is een gebiedje in het Westerpark, of bij het Westerpark, en 15 jaar lang was daar geluk en tevredenheid en mooie dingen, en dat gaat nu door de gemeente de nek om worden gedraaid. Hoe zit dat?
Het is natuurlijk een postzegel in een gigantische probleemstad met corona, met waar jullie het al een half uur over gehad hebben. Het is een, maar in die postzegel heb je gewoon de hele situatie in Amsterdam te pakken. We zitten 30 jaar zitten als Nemo in het Westerpark. Nemo is geen museum, maar dat is een oorspronkelijke actiegroep voor het behoud van voetpaden, een soort gekraakte voetpaden. En we hebben in het Westerpark op het terrein van de schooltuinen al 15 jaar een eigen buurttuinhuis, zoals we het noemen. Een buurt moestuin en een grote bostuin. En al de eerste 10 jaar werkten we gewoon ontzettend goed samen met de schooltuinen. Het hele park, natuurpark, is een soort is een project van nog van GroenLinks, toen ze het Stadsdeel Westerpark hadden. Om een soort multifunctioneel natuurpark op te zetten. En 5 jaar geleden met de opheffing van de stadsdelen zijn de schooltuinen naar de centrale stad gegaan. Is het hele groenbeleid gecentraliseerd en geharmoniseerd, zoals dat heet. En die centrale manager van de schooltuinen, die moet niks hebben van dat soort oude stadsdeelinitiatieven. Dus die wil ons weg hebben. En dat hebben we niet gepikt. We gaan niet weg. Dus noods keten we ons vast aan hekken. Maar we laten dat niet los. Het is het enige natuurgebiedje, wilde woeste natuurgebiedje in het Westerpark. Een soort, voor ons bijna Asterix, weet je.
Het kleine dorpje omringd door Romeinen. Maar hoe kan dat nou zomaar? Dus daar worden dingen, ik zag een filmpje. En dan ging het over dat mensen met problemen en depressie of psychiatrie zelfs, die kunnen daar een beetje werken in het groen en een beetje werken in de grond. En die hebben daar een plek. En dat is nou echt precies wat de gemeente wil. Hè? Dat zoiets bestaat en dat zo'n soort plek er is. En dan komt er een of ander iemand die zegt van schooltuinen. Dat is geen schooltuinen. En dan gaan ze dat aanharken. Totaal zonder gedachten. Maar hoe kan dat nou?
Ja, de gemeente wil dit soort participatie voor mensen met problemen of die gewoon een zwakke vanuit de buurt die echt opknappen in die moestuin. Maar ook het hele idee van stadslandbouw. Dat is iets wat Joris Evans ook wil met groenvisie. Dat is de laatste nota. Dus Amsterdam wil stadslandbouw, wil gewoon sociale activatie. En toch is er zo'n manager van schooltuinen die daar helemaal overheen kan gaan. De onderwijs heeft het pakken. En dat is kenmerkend voor hoe Amsterdam, de firma Amsterdam werkt. De wethouders die kunnen mooie verhalen houden. Ivan zit al op verkiezingscampagne. Maar het zijn de RVE's, hè? De onderdelen van de gemeente die ontzettend autonoom zijn. Mm-hmm. En die managers, die managen Amsterdam, weet je. En de wethouders die geven hun carte blanche, want die zijn natuurlijk, die houden zich alleen maar bezig met politiek interessante items.
Ja, nou, dan moet je het dus politiek interessant maken inderdaad, door een soort asterixje te gaan spelen en de aandacht te vragen. Of in het brandpunt van de gebeurtenissen te komen te staan.
Ja, we hebben natuurlijk slechte positie. Schooltuinen vindt iedereen prachtig. Weet je, dat vindt iedereen leuk. Dus iedereen denkt, ja, tuurlijk, schooltuinen die zullen vast wel gelijk hebben. Maar dus wij moeten aantonen dat een ander type schooltuinen ook mogelijk is in de stad. Weet je, waar kinderen niet allemaal kleine perkjes leren, allemaal hetzelfde leren, maar dat ze ook leren wat perma is en dat er misschien wel Turkse of Marokkaanse teeltwijzen interessant zijn. Ja. Dus wij komen ook voor een ander soort natuureducatie in de stad. Het is alles, dat heeft er ook mee te maken. Dus het gaat niet om het Nemo-belang, dat alleen maar dat wij willen blijven. Het gaat ook om een andere visie op natuur, op stadslandbouw. En op participatie.
Ja, het is natuurlijk wel een soort lange rij van. Dat zeg ik lange rij, dan moet ik ze ook opnoemen natuurlijk. Nee, maar wij komen dan altijd met het steunpunt. Is het steunpunt De Pijp? Dus een buurthuis dat al 50 jaar bestaat. Dat wordt wegbezuinigd. Terwijl er op hetzelfde moment ergens anders, zeg maar 2,5 ton wordt uitgetrokken voor burgerparticipatie. En als het op is, is het ook weg. En dan is het weer klaar met de burgerparticipatie. Terwijl het hele netwerk wat is ontstaan door 50 jaar buurthuis, met mensen die daar vrijwillig zijn en die daar komen, die er zijn geweest, die één keer per jaar komen of die één keer per week komen, dat is allemaal kapot gemaakt. Dus dat doet me hier heel erg aan denken. En dat is echt iets van de autonome gemeenteambtenaar. Want dat is eigenlijk waar we mee te maken hebben. Want het is ook, je krijgt ook het idee dat het college ook eigenlijk er niks aan kan doen. Of eigenlijk machteloos is over de eigen ambtenaren.
Ja, het is een soort managementstijl. En het doet denken aan, ik loop al wat langer mee, in wat ook gebeurde in de jaren 80. En toen de kraakbeweging wat minder politieke macht kreeg, dat al die broedplaatsen, de meeste broedplaatsen werden opgeruimd. Ja. En grote ontruiming. Dit is natuurlijk hetzelfde. Het gaat om grassroots initiatieven die van onderaf komen. En wat een tijd lang de wind mee heeft, zeker in de tijd van de stadsdelen. Mm-hmm. En dat is nu weg. En je ziet dat die managers van de stad de macht weer teruggrijpen.
Verschrikkelijk. Maar dan kom ik altijd bij een heel belangrijk punt. En dat is, wat kunnen de luisteraars doen? Kunnen de luisteraars iets doen?
Ja. Nou ja, ze kunnen in ieder geval brieven schrijven naar op onze website. www.struinen.nl staat allemaal handleidingen en oproepen hoe je brieven kan schrijven. We denken dat het beter werkt. Gewoon een persoonlijke brief, dat werkt beter dan zomaar een anonieme handtekening.
Op een of andere petitie, ja, dat begrijp ik ook. Of op een website, ja.
Dus een brief schrijven. En we gaan een publiekscampagne voeren. We gaan open dagen houden. En dus als je ons volgt op internet, dan kom je naar onze buurtmoestuin en dan krijg je een theaterprogramma. Dus we gaan het ook op een unieke manier doen.
Wat is het tijdpad? Wanneer zijn jullie er geweest? Of wanneer nog niet?
Ja, het idiote is dat we alle termijnen overschreden zijn. Algemene wet bestuursrecht, dus dat we hebben geen enkel antwoord op onze bezwaarschriften. We zitten in een soort vacuüm, een soort limbo, zeg maar. Maar daar voelen we ons wel thuis op. Het NEMO betekent niemand en het is een soort niemandsland waar we in zitten. Dus wat dat betreft wat ze nam, weet je, we kunnen nog wel kant.
Wat grappig. Ik moet je de groeten doen van Jojo. Jojo groet spruit, zegt hij.
Nou, Jojo, die zie ik nog bij het gerechtsgebouw. Daar hebben we heel goede herinneringen aan. En Jojo, de jaren 80 komen weer terug.
Oké. Ja, ja, maakt niet uit. Hé, maar Peter, ja, dus mensen moeten zelf brieven gaan schrijven. Maar ze moeten dat even opzoeken. NEMO. Juist.
www.nemoland.nl Ja.
Nemoland.nl. Oké, mensen moeten daar kijken om dit te gaan redden. Want het is echt weer zo'n... weer Amsterdam die weer iets kapot aan het maken is. Zoals steeds. Ik wil je heel veel sterkte toewensen. Dat in ieder geval. Heb je nog een ding wat je wilt toevoegen nu?
Nee hoor, ontzettend leuk dat jullie daar aandacht aan besteden. Want dit is in de marge van de stad. Een beetje onkruid wat groeit en... Ja, leuk dat jullie daar ook over nadenken.
Ja, graag gedaan. Dat is ons werk. Of dat vinden we zelf leuk om te doen. We houden contact. We volgen deze actie gewoon een tijdje, denk ik. Tot we hebben gewonnen, laten we het zo zeggen.
Ja, ik hou je op de hoogte. We gaan, misschien moeten jullie een keer een uitzending daar komen maken.
Waarom niet? Ja, oké. Dat vind ik een goed idee. Hou ik in gedachten. Gaan we doen. En dan ga ik nu afbreken, want we gaan weer door met weer een ander onderwerp. Nou, W139, ook een valbijl hangt daarboven. Maar ja, goed. Ik hang op, later, doeg.
Hoi.
Ja, Patpoes hier, Chimetje André. Wat een bak ellende. We hebben niet eens Ingeborg met bevroren kinderen. Oh, wat een wereld ook. Trouwens, studentenprotesten in Athene. Het gaat altijd flink hard aan toe. We hebben studentenprotesten in Turkije een hoop. Daar hoor je weinig van. Hey, er komt full power Menno binnen. Met airco.
Hallo, Menno met airco.
Kom er maar in. Je bent
ik ben
net
een Menno. Is Bart ook online?
Ik ben weg. Ja, ik ben er.
Hallo.
Ja. Ja. Oké, we spreken met z'n drieën. Hallo. Ja, airco, Kerven. We bellen jou even in verband met het volgende. Aanstaande zondag is ons ter oren gekomen. Vindt er in W139, in Warmerstraat 139, een kunstveiling plaats. Ja. En de opbrengst daarvan is bedoeld ter ondersteuning van W139. Want dat staat op het punt van omvallen. Klopt dat? Ja. En kun je daar iets over
vertellen? Nou ja, W139 is natuurlijk een fantastische kunstinstelling, door kunstenaars gerund, midden in de binnenstad. En het bestaat al heel lang en daar gebeuren hele bijzondere projecten, maar zij krijgen geen subsidie meer. En projectontwikkelaars zijn natuurlijk altijd trappelen om daar hun slag te slaan. Maar alle zeilen moeten worden bijgezet om W139 te redden. En daarom is er nu ook die veiling. Waar kunstenaars hebben hun werken gedoneerd. Mm-hmm. En die enorme veiling van 12 tot 6 op zondagmiddag. Moet als het goed is heel veel geld opbrengen. En daarmee hopen we W139 te kunnen steunen.
Ja, want heb jij enig idee hoeveel geld er nodig is?
Volgens mij kregen ze een subsidie van een paar ton of zo. Dat weet ik niet precies. Ik weet niet hoeveel.
En die is stopgezet.
En dat is heel spijtig. Dat is wel spijtig.
Want dat was zo'n structurele subsidie, hè? Zo heette die dingen.
Van vier jaar. Ja, precies. Ja.
En die hebben ze eigenlijk altijd gekregen. En dat hield opeens op. En dat is natuurlijk... En dat is natuurlijk in deze tijd is dat dubbel sneu, want er kan nu ook helemaal niks eigenlijk gedaan worden. Want hoe doen jullie dat dan met die veiling midden in coronatijd? Daar moet natuurlijk ook het een en ander voor gebeuren, lijkt mij.
Ja, nou die gaat gelukkig online. Je kan ook door het raam gaan gluren bij W139.
Oh, je kan niet naar binnen, het is gewoon helemaal online.
Ja, of je echt naar binnen kan, weet ik niet. Ik heb begrepen dat je alleen langs het raam mag lopen.
Aha.
Misschien zijn er stiekem wel een paar mensen binnen, dat weet ik niet. Nou ja, in ieder geval de uitzending van Stampa, die zal daar plaatsvinden. Want tegelijkertijd met de veiling heb je dus de liefdesmarathon van Stampa. Die van 12 tot 6 is. Met allemaal interessante gasten, zoals onder andere Rijn Wolffs. Van het Stedelijk Museum en Anne Meester en Street Art Frenkie en de Condomerie. Dat zijn de buren. Dus die zullen binnen zijn, neem ik aan. Maar het publiek zal het bod gewoon op de website kunnen doen.
Ja, en Stampa is dan te volgen via YouTube waarschijnlijk.
Ja.
Schat ik zo in. Tenminste,
klopt.
Een soort live uitzending op YouTube is dat. Ja. Oké, okay, en dat is ook van 12 tot 6.
Ja. Ja, en het wordt gehost door Sascha Bronwasser en Stefano Keizers. Dat altijd, en dat is echt een dolle boel altijd. Dat is heel erg leuk en heel interessant. En ze hebben mooie gasten.
Ja, oké, maar het is wederom inderdaad allemaal voor een groot deel gewoon alleen maar thuis op een scherm te volgen. Ja. Wat jammer is natuurlijk. Ja. Want dat vermindert toch de feestvreugde, geloof ik.
Ja.
Even nog over de veiling zelf. Want ik begrijp dat er iets van 200 kunstenaars werk hebben gedoneerd. En de veilingprijs die begint met €50, toch? Vanaf daar mag je opbieden.
Ja, voor elke werk is de inzet €50. En dat is echt super laag. Dus echt heel veel kunstenaars hebben gewoon... Ik moet eerlijk zeggen, ik zelf ook een beetje met pijn in het hart... kunstwerk afgegeven in de hoop dat het natuurlijk veel meer zal opbrengen, maar je wilt toch niet dat het voor €50 weggaat zelf, hè, als kunstenaar. Aan de andere kant, als koper wil ik wel voor €50 een aantal leuke werkjes kopen, want er staan echt super vette dingen op de auction, op de veiling. Je kan het al zien op de website wat er allemaal te koop komt.
Ja.
En dat is echt super leuk.
En dat is gewoon de website van W139?
Nee, het is, de website is auction.deaddarlings.nl. Dus het is auction, veiling.
Oh, oké.
Punt. En dan Dead Darlings, dode schatjes.nl.
Heb jij enig idee waarom de Dead Darlings heet?
Nee, die organiseren dat. Voor W139, ik denk dat zij een auction house zijn of zo, ik weet het niet precies.
Ja, maar een beetje alternatief Christie's, zeg maar, eigenlijk.
Ja, ja, zoiets. En ze hebben echt, je moet eigenlijk op die website even gaan kijken, want het is, daar kan je al even jezelf lekker maken met, ik ga daar al €50, nou, daar ga ik ook op bieden, weet je wel. Het is allemaal anoniem, hè, er staan geen de namen van de kunstenaars staan er niet bij.
Oh, wacht even. Dus je kan zomaar opeens...
Ja, dus je moet echt op je eigen goede smaak vertrouwen.
Ja, dan mag ik eigenlijk ook niet aan jou vragen wat jij hebt...
In schilderijen, dat kan ik wel zeggen. Maar goed, ik mag niks zeggen, want het is anoniem.
Ja,
Dus het is...
Oké, nee, het is ook nog spannend thuis.
Ja, het is hartstikke leuk. Het is echt superleuk, want er zit een aantal kunstenaars, ken ik hun werk. Dus die zie ik altijd zitten en dat is mooi en dat is mooi. Dus echt zitten, het is echt de moeite waard.
Ja, en stel nou dat die veiling een succes wordt, is 239 dan gered of weet je dat eigenlijk niet?
Ja, dat hoop ik. Als die veiling een groot succes wordt, dan halen ze best wel wat binnen, denk ik. Maar of dat zal de eerste pijn verzachten, maar of ze daarmee zullen redden is natuurlijk zeer de vraag. Want het is natuurlijk één groot drama in de kunst. Want Schiphol wordt natuurlijk ruimschoots gecompenseerd, maar de kunst niet.
Nee.
En, of KLM bedoel ik. Dus het is afwachten, maar er zijn heel veel steunpunten. Alle musea uit de buurt die steunen W139, omdat het zo'n belangrijke creatieve plek is. Waar echt geweldige projecten worden gerealiseerd en groepsentoonstellingen. En, ja, ik moet altijd denken aan de houten achtbaan van Oscar Peters en Job Vissers Forstenbos.
Ja, wanneer was dat? Weet je dat toch?
Ja, ik denk 2 jaar geleden of zo. Ik weet niet precies.
Oké, dus nog vrij recent. Ja,
vrij recent. En ze hebben gewoon een hele achtbaan daar gebouwd. Het is een enorme ruimte ook.
Het is gigantisch. Ja,
dat soort dingen gebeurt daar. En het is, dat moet gewoon behouden blijven voor de stad.
Ja, lijkt mij ook. Jij zei net van de projectontwikkelaars liggen bij wijze van spreken al op de loer. Maar tuurlijk. Dat bevreemdt mij wel een heel klein beetje. Want ik meen me te herinneren dat het pand, zeg maar, waar W139 in gevestigd is destijds. En heb ik het al 20, 30 jaar geleden, denk ik inmiddels. Ik meen zelfs voor 1 euro is in eigen bezit is gekomen. Dus zo snel kunnen die projectontwikkelaars dan misschien toch ook niet toestaan, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat lijkt mij ook. Maar er komen natuurlijk heel veel kosten bij. Het behouden van zo'n pand, daar komen natuurlijk ook kosten bij. Die moet je wel kunnen ombrengen. En als dat op een gegeven moment niet lukt, dan
valt het gewoon in elkaar, zeg maar. Dan behapt de stichting dat ook niet meer en dan is het toch einde verhaal. Zoiets.
Ja, dat is een risico. Dat is
Dus, Nou, ik ga ook kijken. Ik ben wel geworden eigenlijk.
Je moet echt...
Wil ik nog wat vragen? Nee, het is allemaal wel duidelijk. Het is anoniem kopen. Vanaf 50 euro begint de veiling. Ik las dat... wat was het ook weer?
De veiling is zondagmiddag van 12 tot 6.
Dat is ook heel belangrijk dat wordt gezegd. Tania Theodorou en Lina Ozerkina hebben in 2005 Dead Darlings gesticht. Dat is een veiling. Okay. Ja,
dat
zegt nog allemaal niks. Maar in ieder geval... het is wel spannend. Je kan wel even wat werken aanschaffen om je huis mee op te leuken. Of je collectie te vullen. Ja.
Absoluut. Ja.
Zondag.
Ja.
Oké, en dan online. Oh jee. Ik ben ook voor kunst, maar...
Dan ga je eerst even 's ochtends even schaatsen en dan met je natte broek, omdat je er doorheen bent gezakt, ga je lekker achter je computer zitten om te bieden.
Ja, lijkt me een heel goed, een goed plan. Oké, dan gaan we
deze uitzending, zit ik te denken nou. We hebben het nog helemaal niet over schaatsen gehad, deze hele uitzending. Dat is ook bijzonder.
Dat is heel verrassend.
Ja, maar ik zie ook een kapot. Natuurlijk, ik zie eigenlijk...
Doe jij daar überhaupt aan?
Nee, natuurlijk niet. Ik doe alleen een avondklok. Maar het is natuurlijk dat hele verhaal... dat ze gewoon 1 sneeuwvlok... en dan was meteen... oh ja, schaatsen. Oh ja, de Elfstedentocht.
Om
onze gedachten van die avondklok af te houden... die dan stilletjes wordt verlengd.
Wat? Je denkt dat het een complot is, die vorstperiode.
Nee, helemaal niet. Maar je gaat toch niet na 2 dagen vorst zeggen dat er een Elfstedentocht komt? Dat gelooft toch niet?
Ja, tuurlijk wel. Ja, altijd. Gewoon 1 sneeuwvlok en Elfstedentocht.
Ja,
nationale gekte.
Oké.
Ja, je moet ook.
Erko, dank je heel hartelijk voor deze toelichting. En we gaan kijken.
Allemaal kijken.
We gaan
flink bieden.
Helpen om bij 139 overeind te houden.
Heel goed. Fantastisch. Dus,
dank je.
Ja.
Oké.
Okay.
Ja. Okay. Hoi.
Joe, hoi.
Ja, inderdaad. Want Patapoes Serieus, je mentioned Ray immers, is nog steeds gaande. Programma met actualiteit, activisme, kunst. En ook nu, op de een of andere manier hebben we zonder dat af te spreken geen Ingeborg Beugel in de uitzending. Dat is wel een gemis. Maar gelukkig... we hebben dat ook helemaal niet met haar afgesproken, maar dat die hele uitzending liep vol. En we hebben iemand over Frontex. En Frontex is natuurlijk, het klinkt ook al Frontex. Dan weet je ook wel wat er aan de hand is. Het wordt een beetje Texaans, het front. Dus die buitenlanders en die buiten-Europeanen, die worden daar met geweld weggewerkt of in de gevangenis gegooid. En dat gebeurt ook. En dat doet Frontex. En daarom gaat... krijgen we weer zo'n gesprek, zo'n drie gesprek dat Menno heeft gevloepst. En daarvoor gaat hij mij dan bellen. Tenminste, dat zou dan nu moeten gebeuren. Ondertussen lul ik vol. Dus dat. Jane Kilpatrick. Ja, kom er maar in. Hallo.
Hallo.
Yes, you're live on air.
Hello, hi.
Hi, Jane. This is Menno, and the other person that you hear is Bart. He's in another location because of the lockdown and the curfew in Amsterdam. So we have a three-person conversation via WhatsApp. But that's all right. We can talk. Well, very welcome, Jane Kilpatrick. You are working for an organization called State Watch.
Yes.
In the
yes.
UK.
Yeah, that's right. I'm working for State Watch. Based in the UK, mainly focused on.
Yeah, maybe first. First question: What exactly is State Watch?
Oh, yeah.
What kind of work do you do?
Oh, what a good question. So State Watch is primarily a research organization. So we're a not-for-profit organization based in London. But most of our work for the last 30 years has focused on the European community and then the European Union as it became the European Union, and particularly on transparency and accountability, so holding the kind of democratic process transparent. So what we're known for currently is access to documents and transparency.
Okay, and you are an independent organization, of course, but how are you funded?
Oh, another good question. Yes, so we are an independent organization and we're partly funded by project. So sometimes other organizations might fund us to undertake some research, but we're also funded by a team of, by individuals and donations. So if anyone does want to donate, you can go to statewatch.org/donate. Thank you for setting me up for that. Individual donations allow us to, to keep our work independent and free to access. And then obviously the kind of the trust funding or the project funding we receive will also be for research projects that obviously are kind of compliant with our research aims and ethics as well and values.
Okay.
Yeah.
Well, the reason that we want to talk to you has to do with Frontex.
Yes.
Now, the thing is that most people in the Netherlands, and we assume most of our listeners, do not really know.
No, they do know what Frontex is. Come on. Every week we're talking about Greece and Moria and everything. Of course
they
know
we
Frontex.
Talk about it, but we don't mention it. I would like to ask what exactly is Frontex? Can you describe it? What is it?
Ooh, yes, I can try and say what it is. I don't know if I can quite describe it. But it's true that recently Frontex has been really under the spotlight due to some allegations that came to light in October. But it's been a EU agency since 2004. And initially it was a body mainly to coordinate the border and coast guards of member states in order to sort of coordinate solidarity at the external borders. It's now become, so since then it's had several amendments and recasts of its founding regulation, and it's now a several billion euro budgeted agency that has its own, it can hire its own staff, its own border guards, and acquire its own equipment and vessels in order to have a presence, launch joint operations and surveillance at the EU's external borders. And it also can now make arrangements and agreements with countries outside of the European Union. It has a presence now in Albania and Montenegro as well, and various agreements are being agreed between the EU and other Western Balkan states, and there's kind of designs to continue that further afield as well.
Okay.
So I don't know if I quite answered. It's the European Border and Coast Guard Agency, focused on external borders, but kind of spreading further as well.
Yeah. Yeah, I think that one of the main problems with Frontex, apart from the fact that it exists, of course, is that there is virtually no democratic control. Is that right?
Yes, I would say that is right. There are safeguards in its regulation. There's supposed to be, it's supposed to be accountable to the European Commission and Parliament. And in that way, there's supposed to be transparency in that if the Parliament asks for documents or invites the Fundamental Rights Officer or the Executive Director to a hearing, they are meant to attend. However, the Parliament has found that it is often denied access to those documents. Citizens can also make access to documents requests. However, there's two problems with that. Firstly, that only citizens or residents within the European Union can request access, whereas Frontex's actions are increasingly happening outside of the European Union and therefore affecting other people who can't exercise that same right. And also, Frontex will often deny access to those documents. And I think one of the biggest cases where that's happened, I'm sure you'll know about, is with two independent activists have asked for the names of vessels that were deployed in an operation that concluded several years ago. They lost the case, and Frontex is now suing them for €24,000 in legal costs, which it's legally allowed to do based on the judgment from the European Court of Justice, or the Central Court. But usually EU institutions wouldn't do this to two individual people, as they're obviously very well funded, and the individuals will struggle to cover these funds. So there's a there are several ways that it kind of counters this idea of democratic accountability. Firstly, that it denies access to documents to the Parliament, and secondly, that it discourages transparency from individual citizens as well.
Yeah, right. Okay, and I would say that one of the main reasons that Frontex should immediately be abolished is that they play a very, well, let's call it dirty role in the Mediterranean, where people from Africa and all other kinds of places try to reach Europe, sometimes in very bad conditions, in bad ships. This is what Bart, my colleague, just mentioned. We have almost weekly a telephone conversation with somebody in Greece, Ingeborg, a Dutch journalist who knows a lot about the refugee situation on islands like Lesbos. But of course, this is also where Frontex plays a big role. Can you elaborate a little bit on that? What exactly is Frontex doing in the Mediterranean?
Yes, so there are several operations in various points in the Mediterranean. So the operation that you're referring to is called Operation Poseidon, through which there are some Frontex or like vessels that are coordinated, so ships that are coordinated by Frontex but would, for example, have a Danish or Romanian crew on board. But they're part of the Frontex joint operation. There's also Frontex surveillance, so an aircraft would be in the airspace above Greek territorial waters to monitor the situation. There's also various operations, for example, Operation Indalo in the Mediterranean between Morocco and Spain, Operation Sophia and Irini, kind of in the central Mediterranean. So there's various points at which Frontex is supporting EU member states, either with a surveillance presence or with presence through ships in the water, though increasingly that is surveillance and not ships. And that in itself is a problem for search and rescue availability, and also where the information from surveillance ends up going. In the Aegean Sea, so Operation Poseidon, the allegations that we've had recently are of Frontex compliance with or knowledge of illegal pushbacks by the Greek Border and Coast Guard. So either that Frontex was complicit in illegal pushbacks, which are currently being investigated by multiple organisations, including Frontex itself, though this is an internal investigation which is unlikely to yield much. But
but they are, you say they are maybe complicit in these pushbacks, but are they also actively engaged in pushbacks somewhere, or not that you know of? I mean, as Frontex themselves?
No, almost always it will be a member state and Frontex will be present to support them, but the coordinating or the kind of... the officer in charge will be a national officer, so that it's all directed from a member state's coordination centre. However, I think like that kind of does hide the situation a little bit. For example, in the Mediterranean, sorry, I'm kind of getting all the operation names confused. But like, so outside of joint operations, Frontex is involved with the training of the so-called Libyan Coast Guard. That's been going on since 2016. So that is in theory, or in their marketing materials, that is described as training the Libyan Coast Guard, as it's called, to prevent migrant smuggling, but ignores the fact that the Libyan Coast Guard is actually made up of individuals who have been shown to be smugglers and traffickers themselves. And then also their surveillance in that area, like through the Eurosur, the European Surveillance at External Borders. Often that information will also inform the Libyan Coast Guard before a European Coast Guard of boats in distress. So many people will end up being pulled back rather than pushed back to situations of detention, torture and inhuman and degrading treatment and punishment. So in terms of its like joint operations, it's there. I haven't seen any evidence of Frontex being the kind of the driver of a pushback rather than like someone who might have been there. But I mean also there's so much about problems with its serious incident reporting system, where officers have tried to report things going wrong and there are allegations that hasn't has been discouraged, so I think there is no proof of that happening, and I would not want to say it on the radio that Frontex has been like the driver of it. But also, you know, there's a wider question of kind of the culture within Frontex discouraging this this accountability, this transparency, and also discouraging individuals who probably don't want to be complicit in a horrible situation or an action that will return someone to an awful situation, but being made to feel that they can't say anything about it and they can't whistleblow.
Yes. And is Frontex one of the main topics that you as State Watch are researching, and if so, in what way do you research them? What kind of things do we need to think about then?
So one of our kind of primary research priorities is migration and asylum, and how the EU approaches that or tries to avoid approaching that. And I spend a lot of time researching Frontex as part of that research priority. And we have a project that was funded by the Open Society Initiative for Europe. And that project looks at three agencies, Frontex, Europol, and the EU IT interoperable system, EU LISA. And I mainly look at Frontex. And the main things we're looking at there are we published the first of three reports we published was about Frontex's role in deportations from the European Union and how that has grown since 2004, especially in the last five or so years. We're also now looking into Frontex's use of personal data, and that's in terms of the databases that officers would have access to, especially now that many of those databases are being interconnected, and the possible dangers that might entail, but also bearing in mind that Frontex are present and often the first person someone will see when arriving at an EU migration hotspot. So, for example, in Lesbos or in Lampedusa, many people will often speak to a Frontex officer before a doctor. So it's also the information that Frontex gathers immediately from people who are arriving in distress. And then we are also looking, and I think this is how you got in touch with me. I'm working with Mariana Cliatti on a report on Frontex's role in the externalization of the EU's border policy.
Ah, okay. Yeah. I understand.
So
yes.
That's the link. That's where we're... Yeah, and Mariana actually also co-wrote the report on deportations with us.
Okay, very interesting. I don't know if Bart wants to ask something, but maybe one last question from my side is, because this is something that we always ask people, what can our listeners do, apart from giving donations, of course, to State Watch, but is there anything that our listeners can do to prevent Frontex from doing their bad or showing their bad behavior?
Yeah, that's actually a really good question. I think I think it's probably really useful for all listeners to know that all EU citizens or residents in the EU have the right to request access for documents. So if there are issues with transparency, they can exercise that right, and either by reaching out to me at State Watch, I can talk anyone through that process. So my email is jane@statewatch.org, or there is a form on the Frontex website. So that's one way if there are certain elements of confusion or documents that people feel would increase transparency. And then I think also, I suppose there's currently a LIBE committee, so that's the European Parliament Civil Liberties Committee inquiry or a scrutiny group into the recent allegations. So I suppose, I don't know, support of that in some way, either, I guess, through like electing MEPs who support it whenever that comes around next. Mm-hmm. That's useful because there are, like, you know, there are very different takes on this situation in the parliament, with certain groups such as the European People's Party kind of almost always backing anything Frontex does, and other groups really trying to push the fundamental rights aspect of oversight and the need for accountability. But the issue of transparency has come up a lot, like all the groups want to exercise their mandate and actually get the documents they request from Frontex. So in terms of transparency, I suppose that those are the things to look at. How else? I don't really know how else one supports this. the drive.
Okay.
I suppose just engaging with MEPs about the fact that there's a really unaccountable body acting in...
Hallo.
Ja, ik ben er nog. I'm there.
Wat serieus, Jean-Marie André. Het eindigt met een end.
Yes. Hey, thank you very much, James, for all this information.
Thank you. Thanks for having me.
And I'll send you a mail tomorrow. Okay. Thank you very much.
Context. Wat kunnen we daar doen? Bye. Daar waren we een beetje bij gebleven.
Yeah, how else? I don't really know how else one supports this. the drive. Okay. I suppose we're just engaging with MEPs about the fact that there's a really unaccountable body.
Menno, ben jij er nog? Hallo.
Ja, ik ben er nog. I'm there.
Patpoes, serieus. Je met je drie. Het eindigt met een end.
Yes. Hey, thank you very much, James, for all this information.
Thank you. Thanks for having me.
And I'll send you a mail tomorrow. Okay. Thank you very much.
Context. Wat kunnen we daar doen? Daar waren we een beetje bij gebleven. Ja, dus er is wel geluid hier nog, hè? Of denk ik dat maar. Ja, oh, ik ben eruit. Nu Scholten bellen. Ja, oh ja, laten we Scholten bellen. Oh, als hij opneemt, dat zal wel mooi zijn. Dan past het allemaal in elkaar, zullen we maar zeggen. Met de R, hè, van Rob, hè, denk ik. Ja, oké. Ja, ik heb... Ja, hey, Rob Scholten, Bart hier van Patpoes Serieus. Het gaat toch op de hele primitieve manier. Er stond een stukje in de krant en er kwam op neer. Er is een rechtszaak geweest over een veiling. Een veilinghuis wil die in beslag genomen boedel gaan veilen. In totaal moet het 3,5 ton opbrengen. Maar daar zit bruikleenwerk tussen wat je eigenlijk helemaal niet kan veilen. Maar goed, dan zijn er weer niet de bruikleenovereenkomsten van. Tenminste, dat was een stukje in NRC Handelsblad. Hoe zit dat ongeveer in elkaar? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, dat kan ik zeker. Nee, het is niet allemaal wat je denkt en wat je leest in de krant is waar. Er is een hele gesprek gehouden hierover. En ik heb daar heel weinig bruik mee gehad. Er staan een paar dingen. En die moeten er ook uit. Alleen, zoals ik al 3 jaar lang niet heb kunnen kijken, want er in beslag genomen is, alles is meegenomen. Dus het is niet alleen het museum geweest, maar ook alle inhoud van mijn studio. Alle souvenirs, alle kindertekeningen, alles waar ze gewoon niet van wisten wat was, is opgelopen. Is met bijna 20 vrachtwagens geweest in totaal. En ik denk dat er al gauw een 70-80 kunst weggegeven. Gaat maar 8000 kunst weg. Daar moet het bewezen worden dat de werken in bruikleen waren. Waren gewoon heel archiefje. Als mensen iets gegeven hebben, dan weet ik dat ze het kwijt aan de wilste gaan doen. Maar ik heb niet vals de opmaken hoe ze van mensen dat zit er niet in. En bij een aantal werken waarvan ik gewoon kan getuigen dat ze zijn van degene die ze claimen. Interessanter is dat natuurlijk de gemeente iets doet waarvan ze helemaal niet weten of het terecht is. Want ik ben nog helemaal geen schuld, zoals in het NRC Handelsblad en dan nooit ons nachtblad staat. Er is helemaal geen sprake van een schuld. Ik wil een uitsluiting van de rechter, bij voorraad uitvoerbaar iets te claimen is waar een hoge beroep nog steeds op loopt. Dus het kan nog steeds zo zijn dat de gemeente heel onrechtmatig dit allemaal aan het veilen is, omdat dit hoge beroep uitgewezen wordt. Dat het helemaal niet, dat ik heel veel groot geld van hun krijg.
Duidelijk. Dus dat is al omstreden. Een ander ding wat mij opviel aan het verhaal is van... Ja, het moet 3,5 ton opbrengen. Maar als je zoveel stukken hebt, dan is 3,5 ton eigenlijk toch... Ja, dan vind ik dat eigenlijk helemaal niet zoveel geld. En is er dan niet één iemand die dat gewoon even voor die veiling uit op tafel legt en weg probleem?
Ja, dat lijkt me een hele mooie die ik ook graag aanga. Ik heb van de rechter... Ja, je moet weten, het staat onrechtmatig. Het is onrechtmatig gevoerd aan de veiling uit. Dat had ik teruggemoet, maar mijn advocaat weigerde dat uit te voeren. En de gemeente niet al. Ja, hulde dus samen met het veiling uit, mijn advocaat. En hij heeft gewoon niet mijn... Het vonnis van de rechter is nooit uitgevoerd. Het vonnis is dat het er weg moet. Oké, en inderdaad is het zo, 3,5 ton is heel weinig. Ik zal u vertellen waarom het komt. De gemeente wil heel graag bewijzen. En waarom brengen ze al mijn spullen over naar het faillissementscheiding? Dat mijn kunst niks waard is. Ik was alleen in de 80 jaren, was ik iets op de rest van mijn iets gedaan. Dus ik verdiende ook dat hele grote mooie museum in Helmond. En dat willen ze bewijzen. Er zijn hele andere taxaties die hele andere vragen stellen. Maar het is wel mooi dat ze het zo laag stellen. Want de rechter heeft gezegd dat ik het dus voor dat bedrag mag terugkrijgen. Maar ik probeer maar überhaupt dat soort bedragen te krijgen vandaag in deze tijd. Banken lenen niets uit. Mijn onderpand ligt natuurlijk in beslag, daar kan ik helemaal niet bij. Dus die kan ik ook niet als onderpand eigenlijk op dit moment aanvoeren. En er zijn wel degelijk operaties gaande om te zorgen dat het dan weggaat. En dat wil ik dus weer in eigen beheer krijgen. 6 april is mijn rechtszaak, maar de gemeente wil per se voor die tijd is het heel geveild hebben dat ze niet weten of wie er eigenlijk dat geld moet betalen. Dus dat kan wel eens hele vreemde bijeffect gaan opnemen.
Jongen, wat een gedoe allemaal weer. Voor wanneer was die veiling ook weer gepland zoals het nu staat?
De eerste veiling die hebben ze afgekondigd. Ik kreeg op een gegeven moment door van de deurwaarder zonder enig bericht. Ik dacht dat het stond nog veilig bij waar het stond. Maar dat is illegaal weggehaald, onrechtmatig. En naar het veilinghuis gebracht. Dat niet een bepaald faillissementsveilinghuis. Niet bepaald het beste veilinghuis waar je moet werken kan aanbieden. Uh-huh. Wel grappig. Maar de veiling was oorspronkelijk gepland in oktober al, toen ik met de rechtszaak werd tegengehouden. Er waren 8 veilingen, met in het totaal elke 3 kijkdagen, dus 24 kijkdagen voor 8 veilingen. Ik weet niet hoe ze het niet doen, daar hebben ze geen enkele opgave van gedaan. Ze hebben alleen gezegd dat ze met 24 januari waren veilingen. Dat hebben ze maar aangekondigd, maar dat hebben we weer opnieuw tegengehouden met de rechtszaak. En nu is het zo dat 4 maart, dus bijna 6 april, mijn echte rechtszaak plaatsvindt. Dat is al besloten. Maar 4 maart doen we echt een eindoordeel vellen in deze zaak. Dus dat is, hij bent alleen maar tussenvonnis gehad. Er komt nu een einduitslag. Dus daar is het even op wachten. En dan kunnen ze bijvoorbeeld nog gaan veilen in de laatste 2-3 weken van maart. Vlak voordat ik het proces heb, daarin het hoge beroep ben ik al gedaan. Want ik zit natuurlijk daar gewoon 3 jaar te wachten op een uitslag. Of ik nou rechtmatig ben uitgezet, ja of nee. Want ik ben de enige Nederlander die een huurcontract heeft, maar geen enkel recht. Dat is merkbaar. Dus, en dat was natuurlijk ook zo, omdat die rechtszaak die was in september vorig jaar. Dus dat zeg maar in 2019, I don't know. Maar in ieder geval precies het moment dat degene die eigenlijk mijn uitzetting op zich geweten heeft, namelijk de heer burgemeester Koen Schuiling, op dit moment praktiseerde in Groningen, en deel van de veiligheidsregio, zodoende zittend aan tafel met zijn dikke vrienden Jeroen van Dissel, meneer de Jonge en Rutte. Ja, en hij werd net benoemd in Groningen. En aangezien ik aangiftes heb lopen bij de politie vanwege huisvredebreuk en diefstal tegen de man, had natuurlijk als ik die rechtszaak gewonnen had, had hij nooit burgemeester kunnen worden in Groningen. En dus nooit gezellig aan tafel kunnen zitten met zijn vrienden. Dus ja, daar ben ik ook een beetje diep van.
Wat een stom verhaal zeg. Kunnen we niet iets doen? Kunnen we niet iemand... heeft echt niemand al 3,5 ton liggen? Want ik vind het echt... Het lijkt het zo dichtbij. Vooral omdat je zo ongelooflijk veel werken kan binnenharken voor dat bedrag. Ja, ik heb het ook niet liggen. Maar is er niet een mecenas die denkt van... we doen het gewoon.
Mecenas zijn in deze tijd schaars, maar er zijn wel mensen die de profijt niet zien. En die mensen ben ik ook mee in gesprek. Ik heb die zeker een kans hoor, we zijn er nog steeds mee. Mm-hmm. En we hebben nog 2 weken de tijd. Dus, nee, kijk, de hele afgelopen 3 jaar, sinds de uitzetting, alle ellende die ik meegemaakt heb, heb ik ook elke keer een soort terreur gehad van de gemeente Den Helder in de vorm van deadlines. Dus als jij niet 60.000 euro niet betaalt, vernietigen we al je privéspullen. Waren geen privéspullen, was een bibliotheek van 60.000 boeken. En al mijn archieven over de 80 jaren met de briefjes en ik van alle mensen die ik toen kende. Kijk, er zit een absoluut drang in om mij totaal te vernietigen. En ja, ik begin me steeds meer af te vragen waar dat vandaan komt. Maar goed, het is iets wat mijn hele leven een beetje kenschrijft.
Ja.
Groepstalking, dat is gekscheren. Maar dat is nooit eigenlijk. Vanaf de aanslag is het eigenlijk bovenstop doorgegaan.
Ja. Wacht, ik heb ik hem weer uitgecheckt. Sorry, je krijgt nu weer het woord. 3, 2, 1.
vanaf de aanslag is die stalking eigenlijk permanent doorgegaan. Dus ik heb dat eigenlijk best alles wat ik doe, of als ik een beeld opricht, heb ik in de fik gestoken. Als ik een beslagleggingen ga, de huizen worden achter me afgebroken. Het is een leidersweg. Geconstrueerde leidersweg. Want het was nergens voor nodig. Ik kan heel goed voor mijn eigen boterham zorgen, maar als je natuurlijk alles afneemt, inclusief met al mijn materiaal om dingen mee te maken. En ook heel ongehoorlijk. En we dan vervolgens met kopers niet toelaat. Dus die werden gewoon afgewezen. Nou moet ik opeens, die moet ik 350.000 euro aan betalen. Maar ik had gewoon een koper voor een driegoud van het bedrag. Die mijn hele embroidery serie wil kopen. En die werd gewoon niet toegelaten. Die man is een week lang in Nederland geweest vanuit India. En die werd gewoon de ingang gedreven. Net zoals ik het werk nooit heb kunnen zien. Dat heb ik in beslag genomen. Maar goed, dit is de Nederlandse rechtsstaat. Kijk om je heen. En je ziet dat er meer aan de hand is. Het verschilt niet erg van de behandeling die mij over het jaar ten deel kwam.
Ja. Nee? Ja, ik ben er nog. Ja, ik ben een beetje sprakeloos. Kunnen wij iets doen of kunnen de luisteraars iets doen? Of, dat vraag ik altijd aan het eind. Ik weet het niet. Weet jij iets wat we kunnen doen?
Ja, ik heb heel erg geleden een houder van crowdfunding en zo. Maar ik heb wel heel erg ideeën. Dat is natuurlijk een soort bulk, het is kapitaal, zijn meer dan 8000 werken. Ze hebben nog niet eens alles kunnen uitpakken en bekeken. Ze weten ook niet dat het iets wat ze er nooit met me over moeten praten. Dus je wil het eigenlijk op die manier gaan verkopen, wat ook helemaal tegen de wetten in is. Maar goed, wat men kan doen, nou, we zitten toch aan een soort aandeelaangifte te denken over alles. Maar daar kom ik op terug. Je kan op mijn website, Rob Schoonmuseum, kan je alles lezen wat er gebeurt. En daar vinden verslagen plaats. Maar ik ben niet iemand die graag bedelt. Dus, en zelfs al komt daar een C-deurtje of zo tegenover te staan. Nee, maar ik heb me ook wel verbaasd dat er zo weinig... Of moet ik je zeggen, de overheid zelf is in beweging. En dat vind ik wel fijn. We hebben erg veel steun van de dienst erfgoed bijvoorbeeld. Ik bedoel, helemaal, die vindt het helemaal niet leuk wat er op dit moment gebeurt met mijn spullen. Uh-huh. En omdat het zo er toch zo'n erg belang heeft, waarschijnlijk.
Ja.
Dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat het voor ze doorzet. Er is natuurlijk altijd nog een minister van cultuur die ook kan zeggen dat het natuurlijk krankzinnig is deze niet terug te draaien, schade toe te brengen. Terwijl er nog niet eens een definitieve uitslag is. Het kan ook nog zijn dat de gemeente wel niet alleen de prijzen van 350.000 moet terugbetalen, maar alle geschatte taxerende waarde. Want die is verloren gegaan door hun niet te veilen. Dus als ze verliezen, staat er een hele dikke rekening op straat. Maar laten we de hoop van niet, want het is veel lekkerder in mijn hand. Er zijn veel dingen waar die niet af zijn. Dingen die ik aan het maken ben. En die wil ik heel graag nog steeds afmaken. Dus dat is een beetje de situatie. Lees mijn website en je weet alles wat er aan de hand is. Oké? Okay?
Ja, Rob, dat gaan we doen. Ik wens je heel veel sterkte en kracht toe. En laten we hopen dat we ze nog even kunnen pakken voor het zover is.
Nou, dat gaan we zeker doen, want dit blijft niet zonder gevolgen. Oké? Okay? I love you all. Hey, en wees sterk in deze bizarre tijden. Het licht is veel sterker dan het duister
is. Okay? Zo is het.
De waarheid is het licht. Bye, guys.
Oké.
Okay. Dag allemaal. Hoi, hoi.
Dankjewel, Rob. Tot de volgende keer weer. Oké, Pattepoes, serieus, je bent aan het reden. Het was even volgens het ouderwets jack-in, jack-out procedé. Waarop wij de analoge telefoonlijn doen. Nu gaan we als een speer naar Alice, waar vind ik Alice? Oké, okay, van de Lutkemeerpolder. Want we weten nog steeds niet wie de koper is van de Lutkemeerpolder. Of wie daar zijn distributiecentrum gaat doen. Oh, Alice moet ik ook jacken, zie ik nou. Maar er is wel uitstel. Dus dat is een beetje gek natuurlijk. Dat verwacht je niet. Dat degene die niet weet wie het is, die heeft uitstel. Dus die optie, nou, dat gaat zij allemaal uitleggen, want het is eigenlijk vrij ingewikkeld. Nou, ik druk vast op het knopje met haar te spreken, zodat ik haar kan injacken. Ik was helemaal vergeten dat Alice ook niet aan de WhatsApp zit. Dat is weer iets anders dan iedereen die op Signal zit. Gewoon iemand die er gewoon helemaal nergens op zit. Hallo Alice, hi. Ik heb je aan de lijn, dat is leuk. We zijn weer aan het jack-in, jack-uiten. Dus ik zou je willen vragen, er is nieuws rond... ik heb al een beetje verteld, het gaat iets over dat er uitstel is... maar dat we nog steeds niet weten wie dan die koper is... of de huurder, of degene die dan die optie heeft. Kan je daar iets over vertellen over een seconde of 3, 2, 1?
Nou ja, wat de wethouder heeft laten weten is dat de zogenaamde koper die een vage reservering heeft al van ruim een jaar, dat deze nu uitstel heeft gevraagd. En dat heeft hij gedaan omdat hij het zo druk heeft vanwege corona. Nou ja, wij denken dat hij misschien toch eens een keertje op zijn tellen is gaan passen en gaan nadenken wat ga ik hier doen in de Lutkemeerpolder. Omdat er is naast deze mededeling is er ook een stedenbouwkundig plan gepresenteerd. En nou ja, daarin blijkt wel duidelijk dat ze echt mikken op grote distributiecentra in de polder. Met als gevolg heel veel verkeer, met als gevolg enorme opstoppingen. Dus ik kan me gewoon voorstellen dat als je daar een distributiecentrum wil bouwen, dat je er wel drie keer naar uit of je dat daar wel wil. Nog los van alle imago-schade die je krijgt als je de Lutkemeerpolder als bouwgebied gaat gebruiken. Hè? Want dan kan je natuurlijk niet meer volhouden dat je nog een of ander duurzaam bedrijf bent met je elektrische autootjes. Dus wij denken dat dit de eerste stap naar afstel is.
Ja, laten we dat alsjeblieft.